Welkom bij de Technoloog nummer 234. Herbert, welkom. Stilte mensen, want Herbert is er nog helemaal niet. Oh, 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 maar wij hebben wel Rens ter Weide. Rens, welkom.
Dankjewel, goedemorgen.
Herbert komt er zo aan, maar hij is wat verlaat. Dat kan altijd gebeuren. Dus we beginnen alvast en dan komt Herbert en dan is het dan komen de echte vragen. Oké, Rens, je bent van Kimo, je bent CEO van Kimo. En je doet aan, het is online leren. We gaan het vandaag hebben over leren.
Ja.
Hoe je met AI, wel weer dat buzzword AI. Ik probeer het tegenwoordig te vermijden een beetje. Want ik denk, alles is AI. Mm-hmm. Jij bent ook een AI, ik ben ook een AI.
Ja. Snap ik, ja.
Maar goed, leren met AI. En ook over startups. Want dat vind ik ook wel interessant. Je bent echt een startup. En wij hebben in de technologie, het is lang geleden dat we over de start-up cultuur in Nederland hebben gehad. Jij zit er middenin.
Ja.
Dus daar kun je veel over vertellen. Eerst even, wat doet Kimo? En dat weet Herbert al, dus dat hoeft hij niet te weten. En dan beginnen we over start-ups, want Herbert had meer over het leren vragen. Dus eerst, wat doet Kimo?
Kimo is een gepersonaliseerd leerplatform. Dus dat betekent in de praktijk dat je alle content van eigenlijk alle platformen kan vinden in elk formaat. Dus filmpjes, artikelen, podcasts, boeken. En dat een platform dynamisch aanpast naar de behoeften van de student. Dus het is een personalisatie techniek om leren effectiever te maken uiteindelijk.
Ja. Dus je screept alles wat je over een bepaald onderwerp, je wil meer weten over, noem maar wat, machine learning. Je screept het hele internet af wat daar te vinden is over machine learning.
Ja.
En in de login van Ben krijg ik precies te zien. En ik kan het luisteren en ik kan het lezen en ik kan opdrachten maken.
Ja.
Want je hebt alles gescreept wat voor mij het beste pad is om meer te weten te komen over machine learning.
Bijna juist. Dus niet alles is gescraped.
Ja, maar dat wilde ik niet alles is gescraped.
Niet alles is gescraped. Dus we hebben ook heel veel partners. Partners hebben gewoon API's, dus dat maakt het makkelijker.
Nee,
maar in principe is het idee is juist. Dus je hebt gewoon al die content en jij logt in met een bepaalde context. Dus misschien wil je leren voor een nieuwe baan of je wil leren in net om gewoon ML beter te snappen of sub-onderdelen daarvan. En dan krijg je de juiste content die past bij jouw context en interesses.
Ja, we gaan er straks dieper op in. Maar ik wil eerst even weten, hoe ben je begonnen? Het is een start-up. Hoe ging dat? Waarom doe je dit?
Het is een lang verhaal natuurlijk.
Begin maar bij het begin dan.
Ik was stratege of in ieder geval strategisch consultant.
Bij?
Ik heb voor 10 jaar gedaan. Eerst bij McKinsey en daarna bij mijn eigen bedrijf. En na een jaar of 10 was dat een beetje op. Weet je, dus je blijft uren verkopen en het werd een beetje repetitive en eigenlijk niet meer zo interessant. En toen dacht ik ben eigenlijk psycholoog van achtergrond. Ik ga naar het volgende vakgebied wat echt heel boeiend is, ook qua psychologie heel boeiend is. Geoffrey Hinton bijvoorbeeld is natuurlijk een psycholoog die dan veel toegevoegde waarde heeft.
Wat zei die Hinton ook alweer? Want die naam komt me bekend voor, maar ik weet het even
Geoffrey Hinton is eigenlijk een van de grondleggers van de huidige neural nets. Dus het gradient descent en de algoritmes die erbij
daarvan,
zitten. Dus heeft de basiswiskunde van neural nets toen uitgewerkt.
Ja.
In een tijd voordat dat echt goed kon op GPU's, op grafische kaarten die we nu hebben. Maar de wiskunde was al uitgewerkt. Nou, dat is de legacy van een psycholoog waar ik groot fan van ben. Dus mijn idee was, ik ga vanuit deze strategische hoek de AI in. En toen was het
Maar
vraag,
ik vind van Hinton naar AI vind ik toch wel weer een stap. En kan je die tussenstap nog even vertellen?
Hinton is echt een traditionele, die dus aan het begin van deze revolutie was eigenlijk heel relevant. En maar voor mij persoonlijk was die stap echt een soort carrière switch. Dus je bent gewoon geen consultant meer, je gaat geen uren meer verkopen, maar je moet gewoon deze wereld echt in. En dat is gewoon begonnen met heel simpel. Oké, wat ga je allemaal leren en hoe ga je dat doen? Want ik wist daar bijna niks vanaf. Ik ben toen begonnen door heel veel online cursussen te doen, heel veel MOOCs. Van die massive open online courses en dat. Gewoon,
die heb je ook allemaal afgemaakt?
Ik heb, er is een 95% drop-out rate bij MOOCs.
Precies,
ik heb er wel heel veel afgemaakt. Zij het met waarschijnlijk in de verkeerde volgorde. Dus MOOCs, het is best moeilijk om te weten wat je daar precies gaat aantreffen in die MOOC. En of dat dan is wat je wil. En ze zijn soms 3 maanden, soms een week. Maar ik heb er iets van 40, 50 gedaan. En toen had ik het idee van, ik snap dit nu een klein beetje.
In welke hoek zat je bij je MOOCs?
Heel sterk deep learning was dat. toen. Dat is alweer natuurlijk een paar jaar geleden. Toen was dat het grote ding. Uiteindelijk ook wat reinforcement learning, wat ook toen hip werd.
Ook weer een ding.
Maar bijvoorbeeld wat we nu doen is allemaal NLP, allemaal transformer modellen. Dat helemaal niet. Dus ik ben toch alweer een soort leek, zeg maar, in mijn eigen team. Want die laatste 2 jaar heb ik gemist.
En wat viel je op bij die MOOCs wat beter kon?
Vrij veel. Ik denk het eerste ding wat mij opviel en wat we ook later hebben uitgevraagd met allemaal surveys naar mensen, andere mensen die MOOCs deden, is dat het überhaupt heel lastig is om te bepalen welke MOOC je gaat doen en waarom. Dus een MOOC is een cursus. Nou, die cursus kan heten Deep Learning. Die kan worden gegeven door Andrew Ng. Dan weet je dat die populair is. Maar wat ga je daar dan mee doen? Ga je er dan een baan in krijgen? Heeft die baan een beter salaris dan je huidige baan? Hoe groot is die kans op de baan? Dus al die de echte richting bepalen vond ik heel moeilijk.
Dus de reden waarom je die... Ja, dat is belangrijk. Ja,
je moet eigenlijk weten waarom je dat gaat doen. Dat is het eerste ding.
En nou ja, omdat interesse... je denkt dat je een carrière move gaat maken. Of omdat je gewoon algemene ontwikkeling. Of er zijn duizenden redenen.
Ja, er zijn duizenden redenen. Maar ik snap ook helemaal dat sommige mensen doen het voor de lol. Anderen doen het in de zoektocht naar een baan. Maar die MOOCs zijn in de praktijk best wel los van wat uiteindelijk het resultaat gaat zijn. Het is gewoon een cursus, duurt 3 maanden. Nou ja.
Dat is ook bij universiteiten... natuurlijk zo. Weet je doet universiteit en daarna kan je academisch denken. Maar wat je er dan uiteindelijk moet je ook zelf vormgeven. Ja. Dat is eigenlijk ook met een MOOC zo.
Ja, en dat is exact.
Dus ik vind dat niet heel erg hoor. Dan kan je ook nog zelf richting bepalen. Maar goed.
Nee, dus dat fair enough. Dus, maar voor mij was elke MOOC stond best wel los van de echte carrière stap. Het tweede deel was eigenlijk dat MOOCs niet het hele... niet alles omvatten wat je echt moet doen om het te leren. Dus in de praktijk, MOOCs zijn soms nuttig. Want het gaat soms echt de diepte in. Nou, dat is super. Maar ik heb ook eigenlijk alle boeken daarover gekocht. Boeken die gaan bijvoorbeeld ook over allemaal geopolitieke consequenties van AI. Dat is toch wel een heel ander thema. Ik heb ook natuurlijk 1000 vragen gesteld aan Google of van andere mensen. Ik heb een podcast geluisterd. Dus feitelijk wil je rijker leren. Wil ik in ieder geval rijker leren om dat rond te maken. En op die platformen nu zie je voornamelijk MOOCs. Ze verkopen MOOCs. Ze hebben die rechten. Maar je hebt niet de mogelijkheid om dat te personaliseren of om dat cross-content te doen.
Ja, dus even als voorbeeld weer deep learning. Ja. Dan vond jij de cursus die ze aanboden niet rijk genoeg. Dus je ging dan zelf allemaal artikelen, boeken, podcasts erbij beluisteren. Maar dat is iets... Eigenlijk vond je die cursus niet goed genoeg, rijk genoeg.
Ik vond deep learning is een leuk voorbeeld. Want deep learning heeft een paar hele goede MOOCs. En die zijn dan heel goed op een stukje. Maar dan dat is een onderdeel eigenlijk van een langere reis die je wil maken. En voor dat stukje was het goed. Maar
noem eens concreet dit.
Ja, dus als voorbeeld, als je AI wil leren voor een start-up CEO... dan is deep learning belangrijk. Want je moet snappen eigenlijk wat de mogelijkheden zijn met de technologie. Maar dat wil niet zeggen dat je ook strategisch de relevantie van AI kan zien... of geopolitiek de relevantie van AI kan zien... of businessmodellen erbij kan maken.
De bias enzovoort.
Exact, al die andere dingen. Dus feitelijk ben je toch een soort... Ja, een soort reis bij elkaar in het patchen met waar je allemaal losse onderdelen zoekt. En dan hoop je dat je daarna je pakket zeg maar compleet maakt.
Dat kan ik me goed voorstellen. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat leren niet altijd leuk hoeft te zijn. Want juist als het pijn doet, als je geen zin meer hebt, kijk, dan leer je natuurlijk meer.
Ja,
dus nu stel je het wel zo samen dat je je comfortabel en prettig en fijn voelt. Of heeft dit er niks mee te maken?
Niet per se. Ik denk dat je daar... Want ik ben het wel met je eens dat sommige van die cursussen... Ik heb een paar cursussen gedaan bij Udacity. Dat zijn wat zwaardere.
Ja.
Dat heet dan nanodegrees. Ook weer een aparte term. En eentje was in reinforcement learning. En ik heb echt zitten zweten. En ik snapte er echt heel weinig van. Dat heeft heel lang geduurd.
Ja.
En elke keer als ik beënter drukte voor mijn code, zeg maar, dan ging het mis. En dan kreeg ik allemaal timeouts en zo. Dus dat was echt een hele pittige sessie.
Mm-hmm.
Maar dat is heel nuttig.
Ja.
Maar dat wissel je dan ik denk in de praktijk af met ook een podcast om gewoon de algemene techwereld te snappen in Europa of in de US. En de geldstromen erin. Al die dingen moet je ook weten. Die zijn dan weer veel lichter. Dus het is een beetje een afwisseling tussen de echt zware codesessies.
Ja.
En het strategische plaatje krijgen. Het uitzoomen. En je wil allebei die dingen kunnen doen.
Oké. Dus toen had je dat onderzocht. Je dacht, ik moet een carrière move. Niet uurtje factuurtje. Dat schiet niet op in mijn leven.
Nee.
Ik moet gewoon echt iets veranderen. En dat is het. Dat is het onderwijs.
Dat is het onderwijs.
En wat een industrie heb je gekozen.
Exact.
Wij hebben hier in de Technoloog al lang de conclusie. En Herbert kan het bevestigen. Dat het, weet je, best wel lastig is.
Ja.
Maar goed, je begon die start-up. Hoe ging dat in zijn werk?
Ja, dus maar precies dat. Hè, precies dat het onderwijs zo'n... lastige industrie is. Want in die AI-adoptiecurve, dan zie je dat je finance en heel veel plekken, daar zijn al heel veel use cases, maar onderwijs. Maar ook klimaat en healthcare. Dat zijn natuurlijk de grote stukken waar nog heel veel te doen is. Ja. Nou, waarom? Omdat het veel moeilijker is. En die industrie zit vast. Mensen zijn moeilijk in te schatten. Content is moeilijk in te schatten. Er zijn lastigere AI-modellen. Hoe het in zijn werk ging, is in de praktijk. Ik ging ook een executive MBA doen. Ik ging naar de Belken. US. Bij Harvard. Het PLD heet het. Een mooi programma. Kwam daar een hele leuke, hele slimme kerel uit India tegen, Krishna. En hij zei eigenlijk tegen mij, hey, ik wil educatie kraken voor India. En de context bij hem is dat hij is het zoontje van een hele succesvolle ondernemer die een heel groot educatiebedrijf heeft opgezet in India. Dus hij is de volgende generatie. Hij wil natuurlijk iets beters maken.
Een papa-probleem heeft hij.
Zei hij tegen mij, hey, als ik het geldregel in die eerste fase. Wil jij met het idee komen wat we gaan doen? En het moet dan ook passen bij emerging economies en zeker bij India. Heb ik ja opgezegd. Dus toen hebben we Kima uitgewerkt.
Hij wat een eerste geluk dat je zo'n gast tegenkomt. Geld geregeld.
Ja. En hij was natuurlijk
gefrustreerd over zijn vader. Dat is ook een goede motivatie. Dus
hij moet wel. Ja, hij moet. En dat is een start. En dat is tot de dag van vandaag is dat zo.
Dus dat is je partner. Jullie zitten met z'n tweeën.
Dat is de begingroep. Dus de twee founders. We hebben later, en dat is allemaal pre-COVID. Hè, dus voordat de hele reskilling vraag natuurlijk groter werd. Dit is 2,5 jaar geleden. Iets langer nog, denk ik. En toen zijn we tijdens COVID. Toen ging alles natuurlijk 3 keer over de kop. En toen werd het allemaal nog interessanter. En toen kwam er nog meer druk op. Hebben we een externe investeerder aangehaakt. Nu zijn we dus met z'n drieën.
Oh, dus ook nog heel klein, maar mooi. Nog even een pauze. Ik heb het hier al heel vaak genoemd, maar ik noem het expres heel vaak. Want het moet bestaan. Kijk, ik wil een timeline hebben waarbij ik binge-watch leer. Ga je dat zoiets maken? Nog even terug. Ga je zoiets maken? Want alles dat je weet van Ben moet nu dit, Ben moet nu dat, Ben moet nu dat. Want dan weet hij het meeste van bijvoorbeeld van deep learning of weet ik wat. Niet helemaal.
Uiteindelijk ja, maar er zitten een paar, en ik ga dan ietsje technischer worden. We hebben een paar dingen onder tafel nu nog, die nog niet echt in het platform zitten. Het grote ding wat we echt willen doen is echt guidance, gidsen. Weet je, mensen vertellen van je bent nu op punt A en je wil naar punt B. En als je die reis wil maken, dan heb je zoveel tussenstations met de relevante skills en dingen. En dat betekent
wat
dat het.
Is dat een McKinsey-benadering, zeg?
Weet je wat helemaal.
De wereld is toch veel complexer. Het is niet van A naar B naar C naar D. Je gaat van A naar Z, naar K, naar L, naar M.
Ja,
en uiteindelijk ben je een verhaal aan het maken.
Nou, ik denk dat is onderdeel is van het probleem. Dus wat je nu ziet, als je nu mensen gewoon vraagt van wat doe je online? Leer je online? En dan krijg je sowieso een hele grote dispersie van antwoorden. Dus mensen hebben hele andere getallen. Sommigen zeggen 10 uur per week. Anderen zeggen gewoon nee en helemaal niks.
Ja.
Dus heel, heel divers. Maar als je vraagt wat doe je dan echt in die online tijd, dan is het heel veel zoeken. Dus mensen zijn aan het kijken, een beetje zoeken, een beetje googelen. 70% gaat meteen naar Google en vraagt wat. En
oppervlakkig blijft het vaak.
Oppervlakkig, hapsnap antwoord, maar geen context, geen reis, niks wat echt tastbaar is. En wat wij bijna kunnen, we kunnen het, maar het is nog niet super goed, denk ik, is als je invult, ik heb deze baan, ik ben nu accountant en ik wil graag worden data scientist in Nederland, dat het systeem weet, dit zijn alle onderliggende skills bij die banen. En dit is het salaris wat er wordt verwacht. Dit is het automatiseringsrisico. En die reis naar die volgende baan, die betekent eigenlijk deze skill gap. Dus deze 15 dingen missen. Hard skills, soft skills, noem maar op. Waardoor je veel relevanter die dingen kan aanbieden. Nou, we kunnen die banen kunnen we mappen naar skills. Dat doen we niet via een Europese database. ESCO heb je en in de US heb je Onet. Mm-hmm. Maar dat doen we eigenlijk door ook weer dat hele crawlen te doen. Dus we scrapen gewoon heel veel van die job profiles. Het gaat over miljoenen van die dingen. Een model gemaakt, een semi-supervised learning model, wat eigenlijk labels kan herkennen. Dus die kan zien in zo'n profiel van een data scientist, hey, deze persoon moet Python kunnen en R kunnen. En handig zijn in deep learning technieken, et cetera. Dus je kan voor elke baan kan je zo'n profiel maken, maar daar kan je ook dus reizen mee gaan plannen. Dat is de droom. Want dan kan je het helemaal linken aan de banenmarkt. Dan zou je het uiteindelijk ook kunnen linken natuurlijk aan echte job profiles. Ja. Dat je die reis kan afmaken.
Ik kom hier zo, wil ik daarop door, maar iets nog daarvoor.
Ja.
Kijk, dan ga je wel uit van inderdaad van ik wil data scientist worden. Ik ben accountant.
Ja.
Maar toch heel veel mensen die Die weten niet wat uiteindelijk wat ze willen worden. Dat is toch, je ontwikkelt je heel goed. En een gevolg is dat je opeens ben je CEO van wat.
Ja.
Of je bent wel die data scientist. Of je bent heel mooi het... Ja, daar is onze Herbert. De enige echte.
Is het gezellig hier?
Ja, het is heel gezellig. Jongen, we zitten al vol, we zitten er vol in. Dus daar ga je er wel van dat het pad minder is.
Eens. En een van de... Dus de hele psychologie hiervan is heel boeiend. En dus de eerste vraag is natuurlijk, waarom ga je überhaupt naar dat platform? Wil je echt naar die nieuwe baan? Of ben je eigenlijk meer voor de lol of gewoon om interesses uit te diepen? En tot nu toe, wat we qua dataset hebben, suggereert dat het ongeveer 50-50 is. Dus de helft geeft aan, ik ben hier eigenlijk voor de lol.
Ja,
en de helft geeft aan, ik wil eigenlijk een betere baan. Zij het een andere baan of een hogere baan dan waar ik nu zit. Maar, dus het is een beetje 50-50.
Mooi. Ja. Herbert, we zijn nu 15 minuten en 20 seconden bezig. Dus het valt...
Zo kort nog
maar. Ja, nee, maar we zijn iets later begonnen. Hartstikke mooi. Ja. Ik wil het meer over start-up, want in jouw voorbereiding had je iets meer over start-up. Is niet gelukt. We hebben nu wat Kimo doet en wat het is.
Ja.
Dus daar zijn we beland.
Goed.
En waar zijn we nu? We moesten, dat leren. Want je bent toch heel erg bezig om wat je dan... Nee, laten we toch die start-up even doen. Want dat vind ik toch wel mooi.
In Nederland heeft Nederland. Start-up omgeving. Ja.
Ze zijn nu met z'n drieën. Eén India. Die gast heeft een vaderprobleem. En want zijn vader heeft een heel groot bedrijf. Die heeft
het ik zit overdrijven. Nederlands,
dus daar
gaat
het
niet
voor. Nee. Dat is heel flauw wat ik doe. Maar zijn vader heeft heel veel geld. Dus die start-up is daarmee begonnen. Maar hij wil zich bewijzen. Nu zijn ze met z'n drieën. En ze hebben ook geld opgehaald in Nederland, toch?
Ja, klopt.
Nou, en dus nu is het ook wel interessant naar mijn idee om te weten van hoe die start-up scene in Nederland. Want dat gaat echt heel goed, hè, dat weet je. Mm-hmm. Onze prins is ermee bezig. Iedereen is hartstikke enthousiast.
Ja.
Maar klopt dat ook allemaal?
Praktijk is wel iets weerbarstiger. In mijn ervaring, Kimo is een AI-startup of een deep tech-startup. Ze zitten uiteraard in een bepaalde hoek. En in die hoek vind ik het vrij lastig in Nederland. Heeft een aantal redenen. Talent is er één. Dus hoe vind je mensen die echt deze club kunnen bouwen? Nou, in de praktijk, als je bij Kimo naar binnen loopt, zijn er heel veel Grieken. Er is iemand in Chili, er is iemand in Uruguay, er zijn een paar mensen in India. En de marketeers en de designer is Nederlands. En verder niet. Dus we hebben echt, want we zoeken heel erg specifiek op skills. En die skills die gaan over reinforcement learning en graph neural nets. Dat zijn echt met taken erbij die ze moeten afronden om binnen te komen. Ja, die kunnen we hier niet vinden. Dat is het eerste groot probleem. Het tweede groot probleem is...
Maar je bent met z'n drieën, dus nu snap ik het even niet.
Met drie aandeelhouders.
Oh, drie aandeelhouders.
Drie aandeelhouders, maar we zijn met een team of 12 man nog.
Oh, oké. Okay. Ja.
Het tweede grote deel, denk ik, is het ecosysteem. Het echte deep tech ecosysteem. En dat heeft... dat heeft heel veel onderdelen. Dat heeft funding. Dat kan hier wel. Maar dan heb je het wel over hele andere bedragen dan bijvoorbeeld in de US.
Hoe ging dat, die funding in Nederland?
Ging dat... Het was noodgedwongen. Dus wij zaten, we hadden een situatie.
Dus die vader die wilde niet meer dokken?
Nou, we hadden wel een cap uiteraard op het budget. En we hadden een maandelijkse... We betaalden dat zelf maand op maand. En toen kwam COVID. En toen letterlijk, we hadden drie bronnen waar dat geld vandaan kwam. En we dachten dat we vrij veilig in de wedstrijd zaten. En toen ging dat alle drie dicht in één maand. Dus dan hebben we toch een beetje rug tegen de muur een ronde gedaan. Ook niet echt een officiële ronde. Geen prospectus en allemaal dingen. Maar wel laten vallen bij een paar mensen. Hey, we hebben geld nodig. Toen is er een Nederlandse family office ingestapt. Waar ik extreem blij mee ben. Ook terugkijkend heel blij mee ben. Maar dus geen VC. Geen grote posters en commercials. Maar gewoon via.
En wat wil nog wel even weten. Ja. Want anders dan zakt dat weg. Ja. Hoezo Grieken?
Ja, hoezo Grieken?
Griekenland aan de hand? Ja. Of is dat toeval?
Hopeloosheid.
Is toeval. Ja, het is, ik had het nooit verwacht. De medewerker nummer 1 was een Griek. Die woonde al in Amsterdam.
En die kende gewoon een paar gasten.
Ja, zo ging het eigenlijk. Wat bleek, hij kwam uit een AI-lab in Griekenland, waar dus allemaal mensen een PhD aan het afronden waren op dit vakgebied. Ja, en langzaam heeft hij gewoon gezegd, ik ken daar nog iemand voor. En die gasten bleken het goed te doen. Dus we hebben eigenlijk het hele AI-lab gewoon overgenomen. En nu zitten die deels hier en deels nog in Griekenland.
Ja. En ik realiseer me onmiddellijk, ik zeg onwillekeurig, gasten. Ja. Allemaal mannetjes en...
Nou, gelukkig sinds drie weken ook één vrouw. Maar het is echt een... en dat wil je natuurlijk niet zeggen. Je wilt ook liever zeggen dat het heel divers is. Het is qua culturen heel divers. Want we hebben dus India, Uruguay, Chili, Griekenland, Nederland. Maar qua geslacht niet. We hebben één vrouw.
Ja.
Frontend. En alle backend jongens, echte ML, hardcore lui, allemaal man.
En werkt iedereen thuis over de wereld verspreid? Of hebben jullie een kantoor waar...
We hebben een kantoor in de Houthavens. Maar in de praktijk, ze worden nu niet gedwongen om naar kantoor te gaan. Dat schiet niet echt op. Het zijn ook developers, dus ze werken ook 's nachts. En op momenten dat je ja, dat is vrij flexibel. Maar ja. We hebben een kantoor, met heel veel ruimte om dat zelf in te vullen.
Ja. Oké. Okay. En die family office, wat voor boodschap gaven ze jullie mee?
Ja, eigenlijk heel... heel goed. Dit is echt een familie waar het ging over de impact van Kimo. Wat gaat Kimo doen voor educatie, niet in Nederland, maar in emerging economies? Dat was het hele doel van de investering. Dus eigenlijk was de boodschap, doe een echte poging voor die landen. Bijvoorbeeld India of de rest van Azië of Zuid-Amerika. Maar richt je daarop en laat het een succes zijn. Maar niet geen financiële targets. En die hebben we uiteindelijk wel gedaan, want die wilde ik zelf. Ik heb toch gezegd, per tranche wil ik toch wel, gewoon een beetje McKinseyaans, maar ik wil gewoon een paar harde KPI's. Die moeten er ook gewoon zijn. We moeten gewoon op een gegeven moment users hebben. We moeten gewoon op een gegeven moment wat geld verdienen. Want dit moet geen non-profit worden. Het moet wel echt een werkend systeem worden wat daarna ook kan doorschalen. Dus die targets hebben we, maar die hebben we eigenlijk omdat ik ze zelf in de afspraak heb gezet.
En heb je niet van, weet je, 1 miljoen hier in Amerika, weet je, dat vertelde je in het voorgesprek, krijgen ze op 3 A4'tjes, krijgt iemand 100 miljoen.
Ja.
Ja, dan kan je ook redeneren, ja, kansloos.
Ja, dat gevoel dat af en toe als ik mijn inbox open en ik zeg maar, dan krijg ik al die berichtjes door. En af en toe is dat wel, dat doet wel een beetje pijn. Want we zijn best wel ver qua techniek, dus we weten best wel goed wat we kunnen en wat de rest kan. Maar de fundingrondes zijn echt op een heel ander niveau. Dus een van mijn plannen voor deze zomer is letterlijk om gewoon alle VC's in New York te spreken, iedereen in San Francisco te spreken en in Londen. Dus ik ben nu al die afspraken aan het boeken en we gaan daar ook gewoon de gesprekken aan. Dus ik wil eigenlijk wel, een van de grote stappen die ik nu moet maken, denk ik, met het bedrijf, is wel toegang hebben ook tot die markten. Ik wil het in Nederland houden als locatie, als hoofdkwartier, maar het geld moet ook wel uit die zakken kunnen komen.
En tenzij jullie het al besproken hebben, hoor, maar hoe ga je geld verdienen? Want ik heb een account gemaakt.
We hebben nog niet besproken.
Heb een account gemaakt en dan kan ik dus nog even gratis ronddartelen op jullie site, heb ik ook gedaan. Maar wat als mijn gratis account wordt beëindigd?
Ja, dan eigenlijk heel simpel, net als Netflix of een Spotify. Er zit gewoon een maandelijkse fee bij. Subscription.
Een abonnement.
Ja. Een abonnement, ja. Dus in die zin is het heel simpel. Uiteraard zijn de prijzen anders. Dus als je naar India gaat, is het heel anders dan hier. Voorlopig hier is
de prijs afhankelijk van waar je woont.
Ja, prijs afhankelijk van waar je woont. Dus in India gaat
levensstandaard.
Van levensstandaard, ja. Dus het is voor €3 geloof ik per maand. In India ₹299. Met de goedkoopste versie voor €199. Dus dat is €2 of zo in die lijn. Dus dat zijn vrij goedkope accounts. Zeker als je vergelijkt met de concurrentie. Die platformen zijn vaak €40 of zo per maand. Dus dit is echt wel... Het kan een stuk goedkoper. En er zit een tweede laag bij qua verdiensten. Die ik helemaal niet kan kwantificeren nu. Maar als er betaalde dingen worden aangeraden. Dus je koopt straks een boek bij Kimo. Of je koopt een MOOC bij Kimo. Dan krijgen we daar van die partners een referral fee voor. Nou, dat is 20% of iets in die lijn. Dus dat is mogelijk een tweede verdienste. Maar wat dat precies gaat zijn. TBD. Ja.
Oh, dat is ook wel interessant. Want wat ik bijvoorbeeld opviel. Ik heb natuurlijk ook aangemeld. Ja, dan zie ik... al die podcasts, denk ik van ja, oké, al die afleveringen. Ja, welke moet ik nu bekijken of weet je luisteren? En dat deed het nog niet allemaal, maar dat is natuurlijk allemaal weet je kinderziekte. Je begint net, snap ik. Ik begreep die flow niet helemaal.
Nee, het is eigenlijk als je heel hard bent gewoon naar wat er nu echt staat, is het veel meer een soort Google in de early days. Het is eigenlijk een indexatie van alles wat er is. Het is nog niet echt een recommender. Dus ook als je goed naar je userprofiel kijkt, dan zie je dat bijna leeg is. Dus we hebben heel weinig data van een gebruiker. Dus de recommender daarmee is nog heel erg, dat is heel erg early stage. Dus je krijgt helemaal niet echt hele goede aanbevelingen. Je krijgt je kan voornamelijk, dit is allemaal geïndexeerd en je kan allemaal filters toepassen. Dus je kan zeggen, ik wil eigenlijk alleen maar filmpjes hebben van 5 minuten over dit thema, het liefst van Harvard of MIT. Dus je kan zeg maar filteren en daardoor wordt het persoonlijker en nuttiger, maar het is nog niet een echte full-fledged recommender à la Netflix, waarbij je ook bijvoorbeeld allemaal sociale gegevens en sociale groepen zou meenemen. Dat hebben we nog niet.
Ja, en het hele moeilijke is natuurlijk om de kwaliteit van het gebodene te beoordelen.
Ja.
En dat doe je dus met kunstmatige intelligentie? Of hoe werkt dat?
Nee, dat niet. Dus de kwaliteit is... Nee, dus we hebben geen echte kwaliteitsfilter met een AI die kwaliteit checkt. Dat niet. We hebben wel allemaal andere eigenlijk AI-driven filters. Dus bijvoorbeeld er worden heel veel pagina's gescraped. En het systeem moet bepalen wat er hoort bij welk vakgebied en waarom. En et cetera. Dus zulke soort classifiers allemaal wel. Maar kwaliteit is niet een onderdeel daar. Ja, de kwaliteit zoals die nu wordt gecureerd is eigenlijk door een soort van curatie vooraf te doen. Dus we nemen geen Fox News mee en Breitbart. Maar wel heel veel andere. En er zitten best wel wat grappige ethische keuzes in. Nou, neem bijvoorbeeld de blog van Google mee. Of neem je de blog van IBM mee.
Ja.
Ja, dat zijn bedrijven. Ja, die weten hier veel vanaf. Maar die hebben ook misschien een belang. Neem je Medium mee. Want heel veel mensen schrijven op Medium hun blogs. Sommige zijn beter dan andere. En als je ze meeneemt, laat je dan bijvoorbeeld de social proof zien. Dus hoeveel likes of claps heeft iets.
Precies, dus dan ga je dus dat soort dingen wegen. Ja,
dus dat doen we allemaal. Dus wat we nu, we nemen gewoon alles mee. En de user kan zelf zeggen, ik wil graag deze bronnen hebben. En ik wil het liefst heel veel likes of heel veel claps zien. Niet iedereen gelooft daarin. Dus je krijgt ook al mailtjes van likes op YouTube. Ja, wat is dat?
Ja.
Maar goed, onze hypothese nu is dat die social proof wel laten zien, beter is dan die niet laten zien. En uiteraard werken we aan een systeem waar je mensen laat labelen op chemo. Dus je leest iets op een bepaalde reis om data scientist te worden of om meer te weten over AI.
Ja.
En op die reis heeft iets een bepaalde waarde of niet.
Ja.
Dus nou, als je iets hebt uitgelezen, dan zegt die, krijg je 3 smileys.
We hebben gezien.
Nuttig was het. Ja. En dat is ons labelingsysteem voor de lange termijn.
En je noemt nu een hele grofmazige indeling van Harvard, MIT, Medium. Dat is eigenlijk een ander soort bron. Hè? Want Harvard en MIT zijn academische bronnen. Dat is misschien vanzelf oké. Maar misschien toch ook weer de ene beter dan de andere.
Ja.
Medium is natuurlijk helemaal rijp en groen.
Ja.
Al is het uitvoeriger en minder ad hoc dan Twitter. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, we gaan dat fijnmaziger maken. Want we doen wel die van Harvard en niet die van Harvard. En we doen wel die op Medium en niet die op Medium. Is dat de bedoeling?
Nou, niet direct. Dus de bedoeling nu is, omdat curatie natuurlijk het grote deel is. Ik wil eigenlijk zo weinig mogelijk curatie bij mijn eigen team hebben dat mensen dat doen. Dus dat Rens zegt dit wel en dat niet. Of dat Krishna zegt dit wel en dat niet. Want dan kom je vrij snel in lastige discussies. Dus eigenlijk is het nu zo dat we gewoon die bronnen meenemen. En dat de user dat zelf kiest. Hoe fijnmazig uiteindelijk dan die indeling wordt, dat weet ik nog niet precies. Of, en hier is hij ook wel interessant, als een bedrijf chemo zou gebruiken, dat het bedrijf misschien zegt, wij willen heel graag O'Reilly en we vinden Wiley ook goed en we vinden Packet, allemaal publishers vinden we allemaal heel goed en Harvard en MIT, maar al die andere dingen niet. Dus het kan ook zijn dat een bedrijf eigenlijk
zijn eigen selectie maakt.
Eigen selectie maakt, ja.
Ja.
Maar het systeem is zo
gebruiken.
Ja, ik zou zeggen, dus het kan, maar het systeem is zo gebouwd dat het in principe al die type dingen kan meenemen. Dat niet. Dus dat het zo breed is opgezet dat dat systeem kan al die dingen herkennen en daarmee werken.
Rens, ik moet heel erg aan de smiling curve denken. Dus er zit heel veel waarde in IP in het maken. Er zit weinig waarde in aggregatie. En er zit veel waarde in als je dat contact hebt met de klant.
Ja, eens.
En je bent heel erg aan het aggregeren. En dus je maakt het niet, want dat aggregeer je. En het contact met de klant, dat wordt een uitdaging. Want jij moet de plek zijn waarop ik ga leren.
Ja.
Hoe ga je dat voor elkaar krijgen?
Ja, helemaal eens. Dus die smiling curve die hangt zeg maar boven mijn bed. Hè. Dus de waarde zit of echt in de R&D. En dat betekent in ons geval de AI-kant. Dus hoe wordt alles bij elkaar gebracht en handig geïndexeerd. En dan straks goed aangeraden aan de juiste mensen. Misschien gematcht met einddoelen zoals een baan. En ook helemaal aan de voorkant. En die voorkant hebben we nog niet besproken. Maar mijn hele stellige overtuiging is dat heel veel van die leerplatformen zijn vrij. Ik zeg altijd in investor calls industrial, maar ik bedoel gewoon lelijk. Ze zijn grijs en ze zien er.
De gebruiksvriendelijkheid is.
Ze zijn niet gebruiksvriendelijk en ze zijn vrij een soort van old
standaard. Ja, ja.
Heel standaard. En binnen bedrijven is het vaak nog veel erger. Het zijn echt hele lelijke oude dingen die niet engaging zijn, die niet zijn geoptimaliseerd voor de users. Ze zijn geoptimaliseerd om bepaalde content te verkopen, maar niet voor een gebruiker dat het makkelijk en simpel wordt. Dus ik denk dat je los van dat je de goede R&D bouwt, dat je ook in de voorkant het kunnen heel makkelijk dingen kunnen vinden. Het kunnen maken van habits die meteen in je agenda komen. Alles wat gewoon het echt goed laat zijn in de voorkant qua gebruik, dat je daar ook heel veel kan winnen.
Ja, en heb je van, ik ga inderdaad world domination hebben en iedereen gebruikt mijn platform om te leren. Want ik heb hele goede algoritmen gemaakt waardoor ze precies weten wat ze moeten leren en dat het optimaal gaat. Of heb je van, nou, wij zijn meer een techbedrijf en uiteindelijk is onze tech zo slim om dat te aggregeren. Dat is de echte asset en dat wordt verkocht.
Ja, ze horen bij elkaar. Dus je gaat, als je echt...
Dat is de multiplier, is dat?
Ja, ja, wat je, kijk, denk die labels die uiteindelijk dan leiden tot ook betere recommendations. Je hebt gewoon echt data nodig op schaal. Dus het Nederlandse denken van hier is een klein beetje geld en test het bij één clubje. En dan heb je bijvoorbeeld 100 mensen meegenomen. Dat werkt niet voor zulke soort dingen. Het moet op schaal. Je moet heel veel labels binnenhalen. Je moet heel veel feedback binnenhalen.
Wat bedoel je met labels binnenhalen?
Ja, dus heel veel mensen moeten dingen doen op je website. En dan zeggen, dit is nuttig of niet nuttig. Dus dat je eigenlijk gelabelde datasets krijgt waarop je die recommender kan maken. Maar de essentie is, het moet op schaal. Het moet echt met honderdduizenden, zei het niet, miljoenen gebruikers, wil je echt iets goeds maken. Dus voordat je...
Krijg je dat dus voor elkaar, die honderdduizenden gebruikers?
Ja, nou, we hebben daar een paar routes voor. Eén is om eerst heel sterk in te zetten op emerging economies. Met name India, dus onze eerste grote zet, strategisch. Ook niet zo heel verrassend voor iedereen die iets meer wist over het bedrijf, maar is India. Ik heb gisteravond bijvoorbeeld met de Times Group gebeld. En die willen heel graag dit promoten met behoorlijk sloot geld. Om het gewoon in India heel groot te maken.
Waarom willen ze dat?
Ja, goed. Ik denk dat de reden tweeledig is. Eén, omdat ze denken dat de convertible die je dan afspreekt goed gaat uitpakken. Maar de tweede ook omdat ze denken dat dit voor India heel waardevol kan zijn. Omdat het een heel goedkoop, algoritmisch leerplatform is wat voor €2 per maand in India kan draaien op schaal. Ja. Dus ze denken dat het waardevol is.
Mm-hmm. En dus al heel snel schaal natuurlijk.
Ik kan heel snel schalen. Dus wij zijn nu in anderhalve maand naar 55.000 users geschaald. Maar we geven... Nou, minder dan 10.000 per maand uit aan marketing. Dus we doen eigenlijk niks. Dus in die zin is het heel licht. Dus als een Times Group daar 1 miljoen in stopt of 2... dan zit je op 3-4 miljoen gebruikers. Dan begint het leuker te worden qua schaal en hoe je kan optimaliseren en hoeveel feedback je hebt. En.
Is dat ook een soort inhoudelijke erkenning wat je nu vertelt, die Times Group? Want... dat zat ik me ook af te vragen. Hè? Als je in feite bied je iets educatiefs aan.
Ja.
En wat dan ontzettend helpt, is als een of andere officiële instantie. In Nederland, denk aan ministeries of brancheorganisaties. Je kunt van alles verzinnen. Zegt, dit moet je hebben, dit is goed. Maar tegelijkertijd lijkt me dat heel moeilijk. Omdat je materiaal van links en rechts vandaan haalt. Dus het is heel moeilijk voor jou om te zeggen, wij garanderen kwaliteit.
Ja, klopt. Ja, kijk, heel eerlijk. Ik denk dat wij nog best wel veel dingen moeten kraken. Om in een land als Nederland of in de US. Hè, dus echt developed economies met grote instituten. Met kwaliteitskeurmerken.
En is dat ook makkelijker in India, bedoel je dat eigenlijk?
Denk ik wel. Dus... Niet per se omdat ze die dingen niet hebben. Want in India heb je ook hele, hele goede scholen. Maar ik denk dat de trade-off zeg maar tussen... Dit is veel goedkoper en veel schaalbaarder. En uiteraard wordt het straks socialer. Dus kunnen mensen dingen met elkaar gaan delen. Noem maar op. Versus wat we hier hebben. Van we willen eigenlijk voornamelijk hele hoge kwaliteit. Als eerste punt. En dan kost het meer. Je kan bijvoorbeeld bij MIT kan je voor €2800... een introductie in AI doen. Dat is super simpel. Super hoog over. Kost extreem veel in mijn optiek. Ja. Maar heel veel mensen doen dat. Dus ik denk dat in Nederland dat het te vroeg is. Het is gewoon niet goed genoeg. Maar in India dat wel gaat werken. Dus ik zie het wel als een soort erkenning voor de strategie die we hebben. Ja.
Ja.
Hoe meet je of het effectief is wat je doet? Heb je daar een methode voor?
Ja, kijk, uiteindelijk, we hebben daar allemaal ideeën over. Als het simpelweg op MOOCs zou zijn, want je weet die 95% dropout rate, dan moet die dropout rate gewoon naar beneden. Dus wij kunnen precies de juiste MOOC aanraden voor die persoon en die moet hij dan vaker afmaken dan die 5%. Dat kan, maar dit is veel breder dan dat. Dus wat wij eigenlijk nu meten zijn allemaal retentiecurves. Dus is het interessant genoeg om terug te komen? Is niet echt een succes, maar dan weet je of mensen het boeiend genoeg vinden om morgen weer iets te leren. En de dag daarna weer iets te leren. Dat is het begin. Ik denk uiteindelijk wil je het succes meten van reizen. Dus als iemand zegt, ik ben hier om deze baan te krijgen in India. Dan moet dat je succesmetric worden. Van die dat is ook gelukt. Of in zoveel procent van de gevallen gelukt.
Ja.
Ja, je kunt ook succes meten door een examen of iets dergelijks.
Ja, doen we nu niet. Dat is trouwens in de feedbacklijst. We hebben een feedbackvorm op het platform. Nummer 1 is, krijg ik ook een
certificaat.
Een certificaat.
Een diploma.
Ja,
Ja. Een plaatje ja, van de juf. Whatever, ja.
En dat is echt een weerwar van dingen waar je dan in komt. Dus je hebt echte diploma's, een master degree of een PhD. Je hebt heel veel certificates. Elke MOOC heeft een certificate. Nou, dat zijn er dus tientallen miljoen ondertussen. En je hebt nu ook weer badges. Dus je kan op heel veel, op LinkedIn bijvoorbeeld, dan kan je 10 vragen beantwoorden. En dan krijg je dan een badge van LinkedIn op 1 specifieke skill. Dus je hebt feitelijk... tientallen miljoenen van die items. Wat het eerste wat we gaan doen is dat ook weer gewoon allemaal indexeren, bij elkaar brengen en laten zien voor elk vakgebied. Hier heb je de hele lijst met dingen die je zou kunnen doen. Wij hosten die dingen nog niet. We gaan geen eigen assessments maken. Allemaal niet in de komende maand. Maar we gaan denk ik wel een partner zoeken die bij ons die assessments erop zet. Ja, ja. Dat je kan oefenen. Ja.
Oké, want het is ook een beetje gekoppeld aan de kwaliteit van het materiaal dat je aanbiedt. Hè? En ja. Daar ben je nog niet mee bezig. Ja. Maar dat is dan iets waar je naartoe zou moeten.
Ja, we weten dat het nodig is. We weten ook dat we niet voor elk vakgebied zelf, voor elke skill in dat vakgebied zelf vragen gaan bedenken. Want dan ben je ook weer eigenlijk heel veel content aan het produceren. Dus het zit in de pijplijn. Eerst dat hele indexeren en daarna een partner vinden. Ik hoop sterk op LinkedIn. We zitten in een Microsoft-programma. Ja. Dat die LinkedIn-badges gewoon bij ons, dat die vragen gewoon op de website kunnen komen.
Ja, daaraan gekoppeld, dat viel me dan op. Ik vroeg me af, is dit nou een bug of is het de bedoeling? Hoe denk je daarover? Ik was dus bezig wat te proberen. En ik had een video gestart.
Ja.
En had hem uiteindelijk niet uitgekeken, omdat ik vond dat ik wel een indruk had. Maar ik kon wel aftekenen dat ik dit gedaan had.
Ja.
Toen dacht ik, zou dat de bedoeling zijn?
Ja, dat is nu de bedoeling. Dus je bent zelf in charge. Dus je kan zelf zeggen, ik heb hem afgerond of niet.
Ik weet genoeg.
Maar dat is ook allemaal echt early stage. Dat zal waarschijnlijk gaan veranderen. Het betekent ook niks. Hè. Ik heb bijvoorbeeld gisteren een mailtje van iemand. Nee. Ik heb net 100 filmpjes gekeken. Krijg ik nu een badge? van mij? Of is het wel heel aandoenlijk, maar, ja. maar nee. En je mag ook, je kan nu gewoon zelf zeggen dat je 100 filmpjes hebt gekeken. En ja. Ja, dus het
Kimo
is nog,
centenarian.
Ja, ja, dus dat, er zit nog geen echte tracking bij. En ook nog geen resultaat erbij. En ook geen XP. En ook geen, nog niks in die lijn.
Nee, maar dus, je hebt ook iets van zo te horen. Dat bedenken we wel terwijl we bezig zijn.
Exact. Ja.
Je vertelde net tussendoor dat je bij het Microsoft, dat is dat start-up programma zeker.
Ja.
Dat hebben we nog weinig over gehad. Kun je dat uitleggen wat het is? Dan krijg je gratis een beetje Azure-ruimte bijvoorbeeld.
Weet ja, ik. Klopt. We zitten stiekem in en Google en Microsoft en Amazon en Nvidia.
In alle programma's.
Vinden ze niet leuk, kan ik je vertellen. Want ze geven allemaal more or less hetzelfde. Je krijgt cloud credits. Voor ons zijn die cloud credits heel nuttig. Want we trainen natuurlijk modellen. En dus die cloud credits bij Microsoft bijvoorbeeld is dat 120.000 euro in cloud credits. Dat is gewoon anders bij ons. Ja. Is het gewoon cash-out. Dus dat is best gunstig. Google is wat minder. Nvidia is wat minder. En Amazon is wat minder. Maar dat zijn wel goede pakketten.
Moest je er veel voor doen om daarbij te komen?
Nee, eigenlijk helemaal niet.
Is gewoon aanmelden en je mag erbij.
Je moet een investeerder hebben. Dus je moet laten zien dat je wat tractie hebt. En je moet een investeerder hebben die serieus genoeg is. En dan zit je erbij. En ze moeten het denk ik ook interessant vinden. Ja. Maar bijvoorbeeld komende week als wij officieel live gaan, dan schrijft Microsoft op de Global Blog een stukje over Kimo.
Ja, dat is toch precies.
Maar je zegt, ze vinden dat niet leuk als je van 2, 3, 4 walletjes eet.
Nee.
Maar ze doen er niks tegen. Doen ze er niks tegen omdat jij het bent? Of omdat ze jullie toch belangrijk vinden? Of doen ze er nooit wat tegen?
Nou, kijk, uiteindelijk, het spel wat ze natuurlijk spelen is dat je grote services naar hen migreert. Weet je? Ja. Maar eigenlijk, hoe wij daarnaar kijken, en ik hoop dat ze niet meeluisteren of in ieder geval niemand die Nederlands spreekt, maar het is een soort telefoonrekening. Het is de echte... Voor mij zijn ze eigenlijk hetzelfde. Of je dat nou bij Amazon host op een bepaalde GPU of bij Microsoft. En de prijzen zijn more or less hetzelfde. Dus ik zie dat gewoon als... We proberen gewoon alles uit wat het beste werkt. Degene met het makkelijkste gebruik, de laagste kosten, gaat dat winnen.
Maar is het op termijn voor jou zinvol om bij 4 verschillende diensten tegelijk te zitten? Ik zou zeggen toch niet. Uiteindelijk wil je hele bedrijf op 1 plek hosten.
Nee, ik wil het niet op 1 plek hosten, maar ik niet op 4. Zeg maar. Dus ik denk dat er 2 worden. Ik wil het wel het liefst die ruimte hebben om te migreren. Dus ik wil niet alles bij een Microsoft of zo hebben.
Niet al je eitjes in 1 mandje.
Nee, dat vind ik iets te spannend. Maar 4 is natuurlijk is overdreven. Ja.
Hey, en werkt het dan zo? Ze kijken allemaal mooi mee wat je doet. En denken, die tractie is er nu wel. Die heb ik er ook weer bij. Want Microsoft en Google willen in onderwijs groot worden.
Ja.
Hoe kijk je daarnaar?
Ik denk zeker dat, dat het voor hen stiekem heel gunstig is dat al die startups die iets met AI doen, dat die allemaal daar zitten. Want ze hebben natuurlijk heel veel informatie. Ze weten wat we aan het doen zijn. Ze weten ook als we een pitch naar investeerders gaan, weten ze het.
Ongelooflijk.
Dus ze hebben al die clubs. Hebben al
hoe zit het eigenlijk met de privacy van startups?
Ja. Het gaat best wel ver. Hè? Want ze weten natuurlijk ook precies wat je aan het maken bent voor modellen. Want die staan daar. Officieel mogen ze er natuurlijk niet naar kijken, maar ze hebben dat. Ja, dat die informatie hebben ze. Ja.
En daarom bieden ze die gratis dienst ook aan.
Dat zou een vrij sterke ethische klacht zijn. Maar ik denk dat in ieder geval die startups in de buurt hebben allemaal. Ze ook allemaal kennen, want ze maken heel veel tijd. Hè. Je kan iedereen bellen. Ik heb allemaal bij Microsoft. Elke dag mag ik mentoring sessies aanvragen.
Ja,
en dus zitten,
ja.
Het is een R&D-afdeling.
Ze hebben ook op een dooi gemak te kijken. Wie zullen we eens acquireren?
Ja, precies.
Ja,
het is een R&D-afdeling. Ja, maar we zitten nu te lachen. Mooi, belachelijk enzovoorts. Nee. Maar gasten, dit... Weet je, dit remt uiteindelijk innovatie.
Ja, nee, maar dit is zeker natuurlijk gaande. Kijk, wij zitten bij hen dichtbij. Als het echt interessant wordt, Kimo, en ze zien bij ons dat die cloud credits heel erg door het dak gaan. Natuurlijk krijg je dan... Dat lijkt me wel. Maar goed, de trade-off. Als je een start-up begint in Nederland. En op je bankrekening staat €500.000 of iets in die lijn. Ja, en zij zeggen hier is 120k. Die je anders toch zou uitgeven.
Nee, ja, natuurlijk. Ja. Nee, dus. Tuurlijk. Dus, maar we zitten, het zit is wel is nu klem. Want uiteindelijk, weet je wel, krijg je wat ik zei. Ja. Minder innovatie. Kunnen we overheen stappen? Of we kunnen denken nu van... Hey, hoe kunnen we dat anders inregelen? Waardoor... je niet gelijk wordt overgenomen, waardoor ze meekijken... Ja. Waardoor je die bedrijven nog machtiger maakt.
Eens, ik denk...
Heb jij een oplossing?
Ja. Nee, we hebben daar geen oplossing voor. We hebben ook nog geen... Ja, kijk, een oplossing kan zijn... bijvoorbeeld via zo'n NVIDIA-partnership... om gewoon zelf die GPU's te kopen. Dus dat je gewoon in je kantoor zelf die kastjes neerzet. Ja. Maar die kastjes zijn hartstikke duur. Mm, en die moet je natuurlijk elk jaar wil je die vervangen. Dus dat is niet echt een oplossing. Nee. Dus voorlopig... Nee, ik heb geen beter idee dan dit.
Ja. Dat is het ecosysteem.
Ja.
Merk je veel verschil in leren tussen de verschillende landen?
Nou, we hebben nog niet zo heel veel data. Kijk, een van de dingen die in de komende weken erbij gaat komen... is dat mensen een rijker profiel invullen. Ook met simpele vragen als waarom ben je hier? Weet je, wat is je doel? Voorkeuren, zeg maar preferences over hoe je wil leren. Dan gaan we dat denk ik zien. Nu weten we het nog niet. We weten dat 50% een helder doel heeft. Dus een baan als doel. 50% voor lol komt. We weten dat er hele grote verschillen zitten tussen hoeveel mensen online leren. Dus die, toen we die surveys uitstuurden was de pie chart was letterlijk verdeeld in 5 blokjes van 20% voor elke categorie. Dus sommige mensen doen 0 tot 1 uur, anderen doen 0 tot 4. Maar dat was helemaal evenredig verdeeld. Wat betekent dat er dus een hele grote verschillen tussen groepen zitten met hoe vaak ze überhaupt zichzelf willen bijleren. Maar tussen culturen en landen
nog niet.
Veel te vroeg. Ja.
Je triggert me nu wel, want je maakt een, ik accepteer het, maar nu ineens niet over dat time. Weet je, want hoe krijg je zoveel meer data? Hoe krijg je zoveel meer gebruikers? Toen zei je, nou, we hebben nu een deal met die time. Hoe heet dat? Time.
We hebben nog geen deal, maar overweeg dat.
Een call. Ja. Een stom begin. Maar dit wordt wel een issue hoor, om echt heel veel mensen aan te sluiten. Kan je wel zeggen van ja, dan doe ik een partner en die zorgt dan dat ik veel gebruikers krijg. Maar nu we doorpraten denk ik van wow, dat zou ik ook boven mijn bed hangen. Hoe, dat,
hoe je die gebruikers gaat kraken.
Ja.
Maar je hebt daar meerdere, kijk wat wij nu doen en wat jullie ook hebben gedaan is je kan je inschrijven en het is nu is het gratis. Uiteraard, dus het wordt heel veel AB testen met hoe gaat dat straks, wat gaat er gebeuren met gratis gebruikers? Kan je dan blijven inloggen of niet? En krijg je dan ads of niet? Of zit er een limiet op 5 artikelen? Denk Financieel Dagblad, Financial Times. Je mag er een paar zien en dan stopt het. Ja. Maar gratis gebruikers hebben wij hele interessante metrics. Dus we zien dat er voor de... Je bouwt zo'n funnel. Hè, dus er is ergens een ad die komt op Instagram of zo. Dan klikken mensen op die ad. Dan gaan ze naar de website. En dan moeten ze een naam en e-mailadres invullen. En die funnel... Die is bijzonder effectief. Dus op Facebook is het 7 keer efficiënter dan gemiddeld. En als je op de website komt, hebben we 40% sign-up rates. Dus dat is super hoog. Dus dat betekent dat de kosten per persoon heel laag zijn. Maar dan is de grote vraag nu, mijn hoofdpijndossier is... Wat is je plan dan met gratis naar betaalde users? Ja. Hoe ga je dat doen? Ga je eerst iedereen gratis laten starten? Of is het meteen betaald? En welk land? Waarom?
Antwoorden?
Nou, het is een hypothese. Kijk, het antwoord is uiteindelijk bij zo'n bedrijf AB testen. Maar de hypothese is op dit moment eerst focus op India. Want nog niet goed genoeg om echt kwaliteit te bieden voor Nederland en de US bijvoorbeeld. Mm-hmm. Eerst focus op India. Prijs die past bij India. Die is 70% lager dan hier bijvoorbeeld. Mensen komen erop. Die hebben een week free trial. En na die week zegt het systeem. Hey, als je nu door wil kijken, je mag blijven als gratis user. Maar dan zit er een cap op het aantal dingen wat je mag zien.
Oké. Okay.
Zelfde als Financial Times. Ja, hetzelfde. Dus niet zo heel creatief.
Dus niet freemium alleen maar in de tijd. Eerst gratis en dan betaald. Maar ook freemium van beneden naar boven, zal ik maar zeggen. Dat er altijd een deel van het aanbod is dat je gratis mag gebruiken.
Ja, je mag altijd bij. Alleen dan als je dat echt wil gebruiken door dus meer te doen, dan moet je dus betalen. Dat is één strategie. En als dat niet werkt, dan zou je kunnen overwegen van alle gratis users mogen dan op. Maar dan moet je bijvoorbeeld ads installeren. Ja, daar ben ik mentaal nog niet bij. Dat zou kunnen.
Nee,
dus,
want dan krijg je ook gezeik, cookies, tracking. Al die dilemma's krijg je dan op je bord.
Ja, dus ads staat nog even in de ijskast. Maar feitelijk wordt gewoon testen of het wanneer is het rendabel genoeg. Want het moet in ieder geval zichzelf terugverdienen.
Nou ja, dat hangt natuurlijk ook vanaf hoe goed je aggregeert. Ik kan me herinneren, we hebben een pakje medium hier genoemd. Dat was ik zo gek dat ik weer een andere browser moest nemen, omdat ik die drie artikelen had gehad. Nu maar betaald. Weet je wel, maar ik wilde dan te veel artikelen lezen. Dus jouw aggregatie is heel belangrijk. Ja. Is het goed genoeg?
Ja.
En dan een beetje kort, maar dan misschien in de Indiërs wel. Dat is toch de manier, Herbert, dat je het zo goed maakt dat mensen uiteindelijk, prima.
Ja, dat is een manier in elk geval. Ja. Dat is iets wat in sommige gevallen werkt.
Ja. Hey, jij denkt ook nou over de banen van de toekomst. Omdat je natuurlijk, je moet van die accountant, daar hadden we het net over, Herbert, in het begin, naar die data scientist.
Ja.
Hoe kijk je naar de baan in de toekomst?
Ik zie eigenlijk.
Ik wil geen clichés horen met data scientist, maar even iets anders.
Nee, maar precies dat. Ik vind die lijstjes met de banen van de toekomst.
Die zijn erg, hè?
Die zijn heel erg en heel pijnlijk. En die komen vaak vanuit een board bij het World Economic Forum, waar wij ook af en toe bij betrokken zijn. Dus ik ken ook een paar mensen daar, maar dat is letterlijk een groepje mensen die dan bepaalt wat zij denken dat de banen zijn voor dit jaar. Nou, ik hou daar niet zo van. Want uiteraard kan je zeggen, data scientist staat er waarschijnlijk in. Cybersecurity engineers. Dus je kan het wel een beetje gokken.
Ja, robotica.
Maar eigenlijk, echte banen van doen. Ik heb geen idee wat die lijst is. Ik weet wel welke thema's nu bijvoorbeeld online heel erg hot zijn. Dus wat iedereen denkt dat ze moeten leren. Wat misschien een hint geeft over die banen. Ja, maar in de titels weet ik niet.
Ja, nou, maar geef dan.
De meest gestudeerde dingen nu online is uiteraard ML of AI, is fintech, is blockchain, is data science, is cloud. Dus dat is denk ik redelijk.
Niet toevallig de dingen die jullie nu al hebben klaarstaan.
Toevallig de dingen die wij ook hebben klaarstaan. Ja. Dus die data hebben we natuurlijk. Dat zijn de meest populaire dingen. Maar wat zijn de banen daar dan in? Dat is nog wel een tweede. Want blockchain, wat worden de banen dan? Of fintech, wat worden de banen dan? Dus zo helder heb ik die niet wat dat gaat zijn.
Nee, dat is een gevolg. Dat weet je natuurlijk vaak ook niet.
Nee.
Hoe zorg je dat de mensen een leven lang leren?
Ik kan heel simpel als psycholoog antwoorden met habits. Maar dit is het echte ding natuurlijk. Dus we hebben één adviseur bij Kimo, een oud HR-directeur. En die elke keer van wat laten zien. Weet je, dit is het nieuwe model, dit is de nieuwe voorkant. Zegt hij, hartstikke leuk. Maar je hebt natuurlijk één probleem. En dat is de desire to learn. Weet je? En hij bedoelt, mensen willen helemaal niet. En je kan software kopen wat je wil, maar ze doen het niet. Het antwoord zit, denk ik, en we hebben niet een volledige oplossing. Maar als je naar die smile curve denkt, het zit denk ik in beter kunnen gidsen. Dus beter een helder doel hebben. Een reis kunnen boeken, zeg maar, die ook logisch is. Met een beter salaris als uitkomst. Of een lagere automatiseringsgratis uitkomst. Het zit ook in habits. Dus dat je weet dat het elke dag 20 minuten moet. Een soort gym membership. Mm. Het zit denk ik ook in een veel betere voorkant. Die veel meer spannend is. Veel beter is. Beter werkt. Mooier uitziet. Maar is dat het volledige verhaal? Ja, mensen zijn ook mensen. En als ze ervoor kiezen om niet bij te scholen, dan wat moet ik doen? Maar,
en het zit hem ook in dat het niet verplicht is. En dat vind ik het aardige van jullie aanpak. Dat het niet iets is. Dat je ervan uitgaat dat het uitgaat van de mensen zelf.
Ja, ja.
Dat is, misschien hebben jullie dat ook al lang gezegd. Maar
nee, hebben we niet gezegd. Nee, totaal nieuw.
Maar dat is het toch. Hè? Ik kan me helemaal voorstellen. Kijk, niemand vertelt mij ooit wat ik moet leren. Want ik ben ZZP'er, dus dat is heel makkelijk. Trouwens,
maar jij leert heel veel. Dus er zit een intrinsieke motivatie dat je dingen wil weten, wil leren.
Ja, precies. En als iemand mij zou gaan vertellen wat ik moet leren, ja, dan komen natuurlijk meteen alle weerstanden in actie.
Ja, dat is Herbert Blankenstein.
Wie ben jij dat jij mij gaat zitten? En bovendien dan is het verplicht en heb ik al lang geen zin meer.
Nee.
En dat geldt natuurlijk voor veel mensen. En dat geldt des te sterker naarmate je ouder en een beetje koppiger en eigenwijzer bent.
Ja, nee, maar ik denk dat dat heel normaal is. En kijk, een chemo kan je natuurlijk in principe aan een bedrijf verkopen. Dus je zou het aan een bank kunnen verkopen die daarna zegt, Herbert, je moet nu dit en dit leren. En we hebben het ook al voor je voorgecureerd. Want we zijn een heel groot fan van deze bronnen en ga daar maar doorheen.
Ja, maar mij mooi zou lijken is dat je kan zeggen als, nou ja, professional zal ik maar even zeggen. Deze dingen heb ik belangrijk gevonden en die ben ik dus gaan doen. Mm-hmm. En als ik dat bij jullie heb gedaan, dan kan ik dat ook aantonen.
Ja.
Dus wel, dan kan ik laten zien van deze route heb ik gevolgd en zo. Ja. Terwijl ik dat een stuk moeilijker kan aantonen als ik alleen maar in mijn eentje een beetje op YouTube aan het rondklikken ben geweest.
Ja. Ja, en ik denk dat we daar ook heen moeten uiteindelijk. Sowieso die educatiewereld is wel boeiend. Want als je mensen spreekt die echt uit educatie komen. Hadden we vrij snel een Amerikaanse echt educatieclub. Die zei van, hey, ben je op zoek naar een exit? En toen hebben we gezegd, nou, eigenlijk veel te vroeg. Maar dat is echt een hele klassieke club die in examens en zo zit. En toen zeiden zij eigenlijk meteen, ja, maar hetgene wat echt mist bij chemo, wat we meteen zouden toevoegen, is eigenlijk alle frictiepunten. Dus je moet ergens een stempel halen. Daar zit het geld in educatie. De rest is allemaal niet profitable. Wij hebben toen precies tegenovergestelde gezegd. Wij bouwen een zo frictieloos mogelijk
platform. Ja, dat is technologie.
Ja, dus het is heel anders in ons hoofd. Maar ik denk dat je een bepaalde mate van bewijs, of succesbeleving in ieder geval, dat je die moet kunnen bieden. En waar ik denk dat het heen gaat, is toch wel een filosofische verschuiving van, je hebt een MBA van Harvard en nu is alles goed. Weet je, want dat is ook voor een heel groot deel natuurlijk gewoon financieel gedreven. Naar een soort skills validatie. Dus je hebt, nou, wij hebben bijvoorbeeld een lijst met, ik geloof, 35.000 skills. Die zijn bedoeld om zeg maar de granulaire onderdelen te zijn van bredere dingen, van banen of in vakgebieden. En dat je per skill kan laten zien dat je die echt beheerst. En dat zie je ook bij LinkedIn nu gebeuren. En dat zie je ook bij AngelList gebeuren. Dat je kan zeggen, ik ben goed in Python. En dan krijg je 10, 20 vragen. En dan moet je dat ook bewijzen. En dan krijg je daarna een soort skills validatie.
Ja, maar dan komen we dus terug bij waar we het net over hadden. Examens en dergelijke. Dat is precies, ik zal maar zeggen, het zwakke punt van jullie. Als ik het zo zie op dit moment.
Ja.
Dat je dat niet hebt. Want dat ik een video heb bekeken en een artikel heb gelezen en dat soort dingen. Dat bewijst niet dat ik een skill heb.
Nee, klopt. En dit is echt een stuk wat heel erg in flux is. Want bijvoorbeeld die vragen die op LinkedIn staan. Als je een beetje handig bent, je gaat naar GitHub en je tikt in vragenlijst LinkedIn, heb je alle antwoorden meteen. Dus, en als ik kijk naar welke developers bij mij solliciteren op AngelList, dan heeft iedereen 80% goed op die skills. Altijd. Waarschijnlijk omdat die GitHub repo 80% van de antwoorden heeft. Weet je, dus het is er ook nog niet. Het is niet goed genoeg in mijn optiek om dit echt te doen. Maar
ja,
goed,
maar ik wil nu iets tegen inbrengen. Eerst deze. Kijk, uiteindelijk weet je toch, joh, dat Python kunnen ze wel prima. Want ja, het is standaard. Maar het onderscheid. Nee, ja, gewoon dat kan. Ja, dus dat beheers je. Maar in welke mate? Wat doe je ermee? Hoe interpreteer je het? Hoe ga je ermee om? Ja. Er is een probleem. Hoe los jij dat met Python op? Dat is heel moeilijk te vatten in een. Dan ben je executive of je bent de vice president, de best on Python. Maar weet je, dus dat onderscheid blijft heel lastig. Hoe los je dat op? En daarna kom ik op jouw diploma.
Ja.
Dus hoe los je dat op?
Nou, op dit moment dus niet, maar ik denk...
Nee, wat zijn je ideeën erover?
Ja, ik heb er wel wat ideetjes over en dat zit heel erg in die Google Colab notebooks. Dus feitelijk in dat je moet echt coden, je moet het gewoon echt doen. Je moet het gewoon laten zien met echte cases. En dat bijvoorbeeld
doe een voorbeeldcase.
Je moet een classifier maken tussen honden en katten. Even een standaard voorbeeldcase. Hier heb je de twee datasetjes. Hier heb je een Google notebook waar de code voor de helft in staat. Dus gebruik maar Keras, iets makkelijks in Python. En veel plezier ermee. En je moet deze accuracy halen uiteindelijk met je model.
Hele goeie.
Zoiets.
En dat wordt nog naar mij te weinig gedaan. Ja, we laten mensen een beetje cases maken. Maar toch, goeie.
Echt, ja. Ja.
Twee met die, eigenlijk is het best wel 19e eeuws denken dat je nog een diploma moet hebben of een sticker. Weet je, het gaat natuurlijk om wat je doet. Weet je wel? Ja. Of het die skills hebben. Nee, ik lever dit. Mijn output is dit. En of ik nou die skillset wel of niet had, ja, dat maakt het eigenlijk niet uit. Je weet, met die skillset kan je je output beter maken.
Ja, maar aan de andere kant, de partijen die mensen aanneemt, dus bedrijven,
ja, die zijn onzeker.
Die hebben die skillset informatie ook niet. Dus stel dat je, even een klassieke voorbeeld van die data scientist pakt. In ons systeem betekent dat, dan rollen er zeg maar 50 skills uit die je dan zou verwachten, omdat ze nu in de markt worden gevraagd. Maar als je bij een bedrijf binnenkijkt, hebben zij die dingen niet. Dus gaan ze denk ik toch voor de data scientist waar Oxford staat, omdat het er goed uitziet.
Ja, dus, een oplossing voor dit soort dingen is natuurlijk ook proeftijd.
Natuurlijk.
Ja. Dat is wel zo makkelijk.
Ja, leven is zo makkelijk.
En opgaven vooraf. Hè. Dus wat wij doen echt letterlijk, we hebben gewoon cases eigenlijk vooraf. Ja. Wel een tijd ging het allemaal over graph neural nets, een heel specifiek stukje in AI. En dus hadden we letterlijk gewoon, we willen graag dat je deze graph neural net maakt. Je hebt 24 uur en dan willen we het zien.
Onderdeel van de sollicitatie.
Het is gewoon onderdeel van de sollicitatie. En als dat dan niet lukt, dan is het jammer. Dus het is gewoon een case, een test.
We gaan even terug naar je ABN. Je zei, dat is een mogelijkheid. Dat voor een bedrijf, die neemt het af.
Ja.
En je wilde denk ik zeggen, en een individu.
Wat is de vraag?
Nou, de vraag was, daarnet zei je alweer 12 minuten geleden. Toen zei je van, maar toen gingen we weer door je heen. Dus ik kom er even op terug. Toen zei een van de potentiële klanten is dat ABN verplicht aan het personeel. Je moet deze cursus doen, je moet dit doen. En dan is het oké. Okay.
Ja.
Dat is één van jouw klanten.
Is één van de routes. En ABN even als voorbeeld klant.
Ja, precies.
Voorbeeld, dat kan. Alleen dan is de vraag een beetje, heb je dan Kimo nodig? Want in principe kan ABN ook zeggen, haal deze 3 Microsoft credentials. En dan is het door ABN helemaal gecureerd. Heb je verder geen andere opties, is dat het gewoon. Dus ze zouden ook dat kunnen doen.
Typisch wat een groot bedrijf zou doen, volgens mij.
Ja, dat is, het is makkelijk.
Namelijk.
Ja, het is veilig en het is makkelijk. En het heet Microsoft, dus het zal ook wel goed zijn.
Er is nog nooit iemand voor ontslagen.
Nee, exact. Er is niemand voor ontslagen. En als je dat... Ja, dat is ook wel spannend. Want zeker als je een bank als voorbeeld neemt, er zit natuurlijk ook gewoon... Er zitten wel hoge kwaliteitseisen aan. Als die mensen dingen van Medium gaan lezen over financial services die dan half waar zijn, dan heb je vrij snel een probleem.
Dus die trusted punt is weer.
Bijvoorbeeld banken die wij hebben gesproken, O'Reilly is daar heel populair. En O'Reilly is super traditioneel, hele hoge kwaliteit, eigenlijk boeken, maar heel veilig. En dat is wat ze veel doen.
Ja. Oké, dus en de andere, dus dat zijn de bedrijven waarmee je een deal maken of en het individu. Dat zijn de twee routes.
Ja, dus B2B en B2C. Ja.
En verder, oké. Wat wil je uiteindelijk met Kimo?
Ik wil dat Kimo marktleider is in personalized education. Dus echt die AI-golf in educatie leidt. En dat betekent dat het echt een puur AI-bedrijf is. Waar we dus nooit eigen content gaan maken. Maar puur die analyses draaien en die indexering maken. En die recommendation modellen maken. Dat betekent ook schaal. Dat betekent dus dat je groot moet zijn. En ik wil heel graag dat het in Nederland blijft. En niet uiteindelijk dan toch in San Francisco zit. Ik wil dat het geld daar vandaan komt uiteraard. Maar ik wil dat het een Nederlands bedrijf is die deze wereld gaat aanpakken.
Waarom?
Omdat ik denk dat het heel goed is als we in Nederland dat deep techie, dat ecosysteem bouwen. Als je nu kijkt naar Udemy, Coursera, edX, Udacity is allemaal US. Er zit niks hier. Dus ik wil de volgende groep, die moet hier zitten.
Ja. Okay.
Beetje nationalisme of vaderlandsliefde. Maar dat zou mooi zijn als dat gewoon hier in Amsterdam kan.
En wat heb je nu nodig om dat te bereiken? Je bent al voor COVID bezig.
Ja.
Ik denk dat het gaat wel traag hoor. Het
gaat langzaam. Hè? Al twee jaar of langer dan 2 jaar. Nee, wat we nodig hebben is... Het is een mening. Maar mijn mening is, we moeten een grote funding ronde doen ergens later dit jaar.
Dan heb je 100 miljoen, want daar hadden we het net over dat bedrag.
Heb je geld.
En dan
is 100 miljoen wat je nodig hebt?
Nee, veel minder.
Nee, dat was Amerika, weet je.
Ja, maar goed, als iemand 100 miljoen biedt, dan is het natuurlijk van harte welkom. Maar
dat krijg je altijd op. Ja.
Ja. Nee, dus, en dan is het natuurlijk een heel groot deel. Betekent het core team wat uitbouwen iets meer. We zitten nu heel erg op het tandvlees van die mensen werken allemaal dag en nacht. Nou, dat mag wel verdubbelen van 10 naar 20 mensen. Dan hebben we iets meer slack. We hebben bijvoorbeeld ook geen customer services. Ik krijg dus nu elke dag al 50 mailtjes met tips en tricks.
Oh, goed, zo naar mij. Weet je,
dus dat mag ook wel weg. Dus een grote marketingteam. Wat internationale exposure. Dus ook een kantoor in Azië. Misschien in India en in Singapore. Dus het zijn allemaal groeinitiatieven die je daarmee doet. Maar ook te beginnen met ons eigen team. Dat we ietsje meer ruimte hebben.
Ja. Hebben we nog een vraag?
Nee.
Nee. Nou, dan zit het erop. Dan dank ik je hartelijk. Rens ter Weijden van Chemo AI.
Dankjewel.
En we hadden het over leren in de toekomst. Herbert bedankt.
En volgende keer ben ik weer op tijd.
Nou ja, dat komt allemaal goed. Herbert bedankt, Ben bedankt. Tot de volgende Technoloog.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.